Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht Zuid. Om 5:00 hopen we met de middagdienst te beginnen. Hier volgt nu de liturgie. De voorganger deze middag is doctorandus F. van der Ree. En de organist is Harry van der Velde. Na welkom en mededelingen zingen we uit de oude berijming, Psalm 108, vers 1. Uit de oude berijming, Psalm 108, vers 1. Dan volgen stil gebed en votum en groet. Waarna we zingen uit de nieuwe berijming, Psalm 25, vers 2 en 6. Uit de nieuwe berijming, Psalm 25, vers 2 en 6. Dan volgt gebed en schriftlezing. En de schriftlezing is uit Johannes 12, vers 12 tot en met 26. Dus Johannes 12, vers 12 tot en met 26. Daarna zingen we het lied van de zondagsschool en dat is uit de oude uit de nieuwe berijming. Psalm 103, vers 1. Dus uit de nieuwe berijming. Psalm 103, vers 1. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en houden we collecte. Na de collecte zingen we uit de nieuwe berijming. Psalm 126, vers 1 en 3. Dus uit de nieuwe berijming. Psalm 126, vers 1 en vers 3. Dan volgt de verkondiging met als thema verlies als winst de weg van de graankorrel. Verlies als winst de weg van de graankorrel. Na de prediking zingen we uit Zingende Gezegend, de bundel Zingende Gezegend, het lied 223. En dat heet De Tijding Aller Tijden, de Heer is zeer nabij. Dus uit Zingende Gezegend, lied 223. De Tijding Aller Tijden, de Heer is zeer nabij. Dan volgen dankgebed en voorbeden. Daarna zingen we Gezang 427, vers 1 en 3. Gezang 427, vers 1 en vers 3. Daarna is de geloofsbelijdenis. Dan zingen we gezang 427, vers 4. Dus eerst vers 1 en 3, dan de geloofsbelijdenis en dan uit gezang 427, vers 4. En tot slot volgt de zegen. Tot zover, ik wens u al een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, jongelui, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Speciaal welkom vanmiddag voor de luisteraars in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vanmiddag zal voor ons voorgaan dominee Van der Ree uit Rotterdam. U ook van harte welkom. We willen de dienst beginnen met te zingen vanuit Psalm 108 vers 1. En de kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Verhef uw hart tot God. Ons hulp verwachten wij van de Heer die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 25, daarvan het tweede en het zesde vers. Heere, maak me uw bewegen door uw woord en door uw geest bekend. Dat woord dat ligt hier op de preekstoel open. En we bidden ook om de komst van de Heilige Geest zometeen, opdat hij ons de wegen van God zal leren. Zullen we met elkaar bidden en danken? Heer onze God, getrouwe Vader in de hemel, tot u komen wij aan het begin van deze tweede dienst van vandaag. En Heer, we loven u en we prijzen uw grote naam. U bent het die ons hier samenbrengt. In dit huis waar uw woord klinkt, waar het open op de preekstoel ligt. Dit huis ook, Heer, waar u uw gemeente samen wilt brengen. En we mogen hier zijn met de belofte die we lezen in uw woord, dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, u bij hen wilt komen. Heren, wij willen u vragen of u ook met ons wil zijn als we in deze dienst uw woord openen en daarna willen luisteren. Schenk ons alles wat daarin nodig is. Wilt u ons woorden geven om uit te spreken? Wilt u ons open harten geven? Heren, we weten ons daarin van u afhankelijk, want wij zijn zomaar afgeleid. Het kan zomaar gebeuren dat we hier in de kerk ook zitten met allerlei gedachten in ons hoofd die we hebben meegenomen en die ons afleiden van wat u ons te zeggen hebt vanmiddag. Geef ons concentratie en aandacht. Geef dat we bij u mogen zijn, daadwerkelijk. Aan uw voeten mogen zitten, Heer Jezus. En als in deze periode van de lijdensweken en de lijdenszondagen ook mogen horen over de weg die u gegaan bent voor ons. Heren, wilt u de betekenis daarvan dan tot ons door laten dringen? Voor het eerst of weer met nieuwe kracht. Zodat we daardoor bij u komen. Dichter naar u toe groeien. U, Heer Jezus Christus, mogen loven en eren in ons leven. Heer, we bidden u of u zo met een ieder van ons wil zijn, hier in de kerk, maar ook als we deze dienst op een andere manier meemaken. Wilt u uw zegen geven, Heer, aan ons allemaal. U kent onze omstandigheden. U weet ook als we het moeilijk hebben of als we juist veel hebben om blij om te zijn en om voor u voor te danken. Heer, we brengen dat alles ook bij u. In afhankelijkheid. Komt u naar ons toe, daar waar wij ons bevinden. In onze zorgen, in onze moeite en in onze vreugde en in onze hoop. En wilt u zo uw gelaat naar ons toe wenden, Heere God? En doe dat niet om wie wij zijn. Maar wilt u ons aanzien in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. De Heiland die kwam om te sterven en ook is opgestaan op de derde dag. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we willen met elkaar de Bijbel lezen in het evangelie zoals Johannes ons dat doorgeeft. Zoals hij dat geschreven heeft. De zender stoort nogal.
Ik zal hem weer naar buiten zetten.
Hopen dat het zo beter gaat. Ik wil met u lezen Johannes 12. We lezen vanaf vers 12 tot en met vers 26. Johannes 12 vanaf vers 12 tot en met 26. En als we dat hebben gezongen, zingen we uit Psalm 126, de versen 1 en 3. Psalm 126, vers 1 en 3, daar zingen we in het derde vers. Wat men hier nu met tranen zaait, wordt eenmaal met gejuich gemaaid. Je zaait het met tranen en je mag het maaien met gejuich, met blijdschap. Het een heeft iets met verlies te maken, het andere met winst. Nou, daar zal het ook over gaan in de preek van deze middag. We lezen Johannes 12 vanaf vers 12. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen ze takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat ze dit met hem gedaan, dat ze dit met hem meegemaakt hadden. En de menigte dan, die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem van de doden opgewekt had, getuigde daarvan. En daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dat teken gedaan had. En de fariseeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Tot zover. Na het amen van de preek, in antwoord daarop zingen we lied 223. U vindt dat op het mededelingenblad. Alle drie de verzen. Als thema voor de preek heb ik gekozen verlies als winst, de weg van de graankorrel. En we luisteren dan ook vanmiddag naar Johannes 12, vers 24 tot en met 26, waar de Heer Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongelui, jongens en meisjes, kun je winnen door te verliezen? Dat lijkt misschien onmogelijk. Wanneer je een spelletje doet en je hebt verloren of je hebt een level niet gehaald, dan levert dat je niks op. Je hebt verloren, je kans is voorbij. De ander heeft misschien wel gewonnen, maar jij staat met lege handen. Als je met je auto op de snelweg rijdt en opeens begint het te pruttelen en er gaan allerlei lampjes aan en zo. En je staat even later aan de kant van de weg, wegenwacht erbij. Die kijkt eens onder je motorkap en zegt dan: ja, helaas meneer, mevrouw, is helemaal mis met uw motor. Flink in de soep gedraaid, reparatie zal al snel een paar duizend euro kosten. Nou, dan is het duidelijk. Dan verlies je. Winnen doe je pas wanneer je een of ander voordeeltje weet binnen te halen. Iets wat je misschien niet gedacht had. Maar je hebt het toch. Of je hebt een spaarkaart vol bij de supermarkt. Nog net voor de datum dat de actie met de zegeltjes voor het boodschappenpakket verlopen is. En je kan nog net naar de supermarkt en je hebt nog net zo'n pakket. Heb je gewonnen. Over het algemeen is dat hoe wij de dingen ervaren. Dat weten wij meteen. Dat voelen we meteen aan. Wat is nou verliezen en wat is nou winnen? Of dan gaat het over je gezondheid of over je financiën. Of het nou is in de liefde, in je huwelijk, je verkering. Of dat het gaat over datgene wat je echt gaaf vindt, waar je echt voor gaat. Je weet het meteen. Als je er dichterbij komt, dan win je. En als je er verder vandaan komt, dan verlies je. We weten meteen hoe dat zit. Misschien dat de enige winst die je behaalt door te verliezen is wanneer je aan het afvallen bent. Wat minder pondjes en dat is winst. Maar kun je winnen door te verliezen? Dat is wel wat we vanmiddag lezen in de Bijbel. Wat Jezus ons vanmiddag zegt tegen u en mij. Jezus heeft het over een graankorrel, een tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Zo gaat dat met tarwekorrels. Die worden gezaaid in een akker en ja, dat zaad dat ligt daar op de grond, dat gaat de aarde in en daar gaat een regenbui overheen, dat wordt nat en dat gaat een beetje rotten en dat valt uit elkaar en je zou kunnen zeggen, nou, dat is die boel kwijt. Verliezen. Maar juist in dat proces van verliezen komt de kiemkracht van zo'n graankorrel tevoorschijn. Die ene korrel sterft, maar zijn sterven betekent dat er een nieuwe halm vol met graankorrels kan gaan groeien. Wat wil Jezus met dat beeld duidelijk maken? Wat wil de evangelist Johannes ons ook vertellen, nu hij dat daartoe gedreven door de geest aan ons doorgeeft? Maar voor een antwoord op die vragen moeten we eerst letten op het moment waarop Jezus het gaat hebben over die graankorrel die in de aarde sterft. Want dat is wel een heel opmerkelijk moment. Hij is zojuist met vlag en wimpel binnengehaald in Jeruzalem. Het Pesachfeest, het Pascha, het Joodse feest was aanstaande. En dromme mensen die hadden zich verzameld daar in Jeruzalem. Het is er een drukte van belang en als ze dan horen, die mensen, dat Jezus naar Jeruzalem gaat komen, dan raken ze helemaal opgetogen. Want ze weten nog wat hij gedaan heeft. Dat hebben ze ook gehoord. Of ze zijn er misschien bij geweest in Betanië. Even hiervoor. Toen hij daar Lazarus uit de dood had opgewekt. Uit de dood opgewekt. Ja, het is onvoorstelbaar toch? Hoe kan dat ooit? Jezus had het gedaan. En nu komt hij naar Jeruzalem. En ze plukken takken van de palmbomen en ze gaan de stad uit, ze gaan hem tegemoet en ze staan langs de kant van de weg. En ze roepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Ze zijn ervan overtuigd. Dit is hem natuurlijk. Dit is de Messias waar het al in het hele Oude Testament over gaat. Die ene koning voor Israël die wij verwachten, die weer wat zal gaan doen aan de glans en de glorie van Israël, die de oude grenzen van koning David en koning Salomo zal gaan herstellen. Ja, eindelijk wordt het weer wat met Israël. Een bloeiend en groeiend koninkrijk. En zo halen ze Jezus binnen als hun koning. En wat doet Jezus? Zegt hij: nee, zo'n koning ben ik niet. Jullie hebben het helemaal mis. Nee, dat doet hij niet. Jezus die gaat op een ezeltje zitten. En hij citeert de woorden uit de profetenboeken. Zie, uw koning komt, rijdend op het veulen van een ezelin. En eigenlijk zegt Jezus daarmee: het klopt inderdaad. Jullie hebben gelijk. Ik ben het. Ik ben de koning van Israël. Ik ben de Messias. Waarop dan vervolgens de reactie van de fariseeën niet lang uitblijft. Want die menigte die is zo opgetogen. Die hebben de mond vol over Jezus. Die Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En wat hij allemaal nog meer gedaan heeft. En nu komt hij daar aan. En die fariseeën die zien dat allemaal gebeuren. En die zeggen tegen elkaar: het gaat helemaal mis. U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Ze zijn juist druk in de weer geweest om die hele Jezusbeweging een beetje de kop in te drukken. Om dat allemaal een beetje te kanaliseren. Zodat het allemaal wat minder zou worden. Maar wat zien ze? De hele wereld loopt achter hem aan, zeggen ze. In plaats van dat het minder wordt, dat Jezus verliest, is hij aan het winnen. Hij wordt alleen maar populairder. De hele wereld loopt achter hem aan. Let u daar even op, dat zeggen ze. Is dat echt zo? De hele wereld? Er zijn toch alleen maar Joodse mensen daar in Jeruzalem? Is toch een volstrekt Joodse aangelegenheid? Op dat paasfeest. Jezus heeft zich tot nog toe ook nauwelijks met mensen van buitenaf bekommerd. Integendeel, hij heeft juist gezegd: ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En je zou kunnen denken: ja, wat hebben wij hier vandaag nou eigenlijk ook van doen? Met Jezus, met een Joodse man die 2000 jaar geleden geleefd heeft hier op aarde. Wat hebben wij van doen met iets wat daar en toen in Israël te midden van het Joodse volk is gebeurd? Maar dan vertelt Johannes meteen erachteraan over een paar Grieken die ook het paasfeest in Jeruzalem bezoeken. En met Grieken worden mensen van buitenaf genoemd, bedoeld, niet Joden. En via Filippus en Andreas leggen ze de vraag bij Jezus neer: zouden wij u mogen zien? Wij zouden graag in contact met u willen komen. We willen in gesprek komen met u. En meer van u weten en horen. En gemeente, dan ineens zie je die hele heidenwereld. Die wereld van de volken. Waaronder ook ons stukje planeet aarde, om maar zo te zeggen. Nederland, dat zie je opeens in beeld komen, vertegenwoordigd in die Griekse mensen daar in Jeruzalem. Grieken, buitenlanders in Israël, die Jezus, de koning van Israël, de Messias, willen zien. Ik denk dat de Heere God ons dat wil duidelijk maken hier. En dat Johannes dat wil onderstrepen. Die fariseeën, ze weten niet hoe profetisch ze eigenlijk hier bezig zijn. Dat hebben ze helemaal niet door, maar het is wel zo. De hele wereld zal inderdaad hem achterna gaan. En Jezus is inderdaad de Messias, de Verlosser, gekomen voor Israël. Maar niet alleen voor Israël. Ook voor u, voor jou, voor mij. En hij roept je toe. Ik ben ook jouw verlosser. Dat is een boodschap. Ik ben ook jouw Messias. Van God gekomen en aangesteld om je te verlossen. En zalig te maken. Echt gelukkig te maken. Dat je je leven niet verliezen zult, maar dat je het zult behouden. Daar is hij op uit. Om heel de wereld, om voor heel de wereld de Messias te zijn en verlossing te bewerken. Want zijn vader heeft die wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar juist behouden zou worden. En daarom roept hij je. Daarom trekt hij je naar zich toe. En nodigt hij je uit in hem te geloven. Maar gemeente, nou klinkt het allemaal nog behoorlijk glorieus en groots. Jezus als de koning van Israël en zelfs als koning van de hele wereld. Zelfs Grieken zijn in hem geïnteresseerd. Je zou zeggen, nou ja, nu gaat het komen. De carrière van Jezus gaat internationaal. Is dit niet de kans voor hem om ook buiten de grenzen van Israël bekend te worden en te slagen en populair te worden? Dat hij verheerlijkt zal worden? Dat de mensen het ook daarover hem zullen hebben, over wie hij wel niet is? Ja, en Jezus zegt dat ook. Als Filippus en Andreas die vraag van die Grieken bij hem hebben gebracht, dan zegt Jezus in vers 23, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Hij gaat eigenlijk niet rechtstreeks in op die vraag. Kennelijk vindt hij het goed dat die Grieken ook in contact met hem willen komen. Want hij heeft het meteen over datgene wat er te zien zal zijn. Als we hem dan inderdaad zien, dat hadden ze gevraagd. We willen u graag zien. We willen Jezus graag zien. Nou, als ze hem zien, dan zullen ze dit gaan zien. Het is het uur u. Jezus is op weg naar zijn glorie. Die Grieken zitten goed. Die hebben helemaal gelijk dat ze hem willen zien. Want hij is het bekijken meer dan waard. Ik zal de meest glorieuze persoon van de wereld zijn, zegt Jezus hier. En in mijn naam zal alle knie zich buigen. Of het nou Joden zijn, of Grieken, of Nederlanders, Dordtenaren, Kapellenaren. Nou, noem maar op, u weet het al. Noord, zuid, oost, west. Ze zullen me aanbidden. En je hebt groot gelijk. Als je hem wilt zien. Als je op zoek bent naar Jezus. En je misschien wel met hem wilt identificeren. Bij hem zou willen horen. Dat je net als hij zult winnen. En op winst zult komen in je leven. Maar dan heeft Jezus dat gezegd en je denkt, nou gaat het beginnen. Maar dan zegt hij, dan heeft hij het opeens over die tarwekorrel. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Jezus zegt, ik ben op weg naar mijn glorie. En daarom ga ik sterven. Is dat eigenlijk niet schokkend? Dat is nou toch precies wat je niet zou verwachten. Dat is toch heel anders dan hoe wij ons winst en verlies voorstellen. Jezus zegt, ik zal veel vrucht dragen. Zelfs Grieken zullen erbij horen, niet Joden. Ook die zullen mijn vruchten zijn, de vruchten van dat ze naar mij op zoek zijn. En u en jij, vruchten van Jezus. Vruchten van zijn glorie. En daarom, zegt Jezus, ga ik sterven. Mijn weg naar glorie gaat via de dood. Zoals een graankorrel in de aarde valt en sterft. Die ontbindt daar vind je niks meer van terug. Behalve dan dat die zich vermenigvuldigt. En vruchten draagt. Kijk, gemeente, een boer die kan met zo'n graankorrel twee dingen doen. Die kan inderdaad uitzaaien op het land. En dan ontbindt hij in de aarde. Maar in dat proces van ontbinding, daar komt juist ook de ontkieming van nieuw leven. Maar een boer die zou ook kunnen besluiten om zo'n graankorrel ergens op te bergen, bijvoorbeeld op een graanzolder of zo, zoals je die vroeger wel had. En dan blijft zo'n graankorrel helemaal heel en stevig. Dan heeft hij, zeg maar, geen pijn, dan heeft hij geen lijdensweg. Maar, zegt Jezus, dan blijft hij alleen. Dan blijft hij op zichzelf. Zonder vrucht. Mooi en gaaf, maar alleen. Jezus herkent zich in dat beeld. Hij kan op het punt waar hij nu gekomen is. Zeg maar op het toppunt van zijn aardse glorie. Zou hij ervoor kunnen kiezen om die eigen glorie en die eigen kracht vast te pakken. En zijn eigen ongebroken leven van populariteit te leven. Van een wonderkoning zijn. Die ook over de grenzen heen carrière maakt. Geen lijden, geen kruis, geen graf. Maar dan ook ten diepste alleen blijven. Dus een herder zonder schapen. Zonder Joodse schapen. Zonder Griekse schapen. Zonder u, jou en mij. Nee, Jezus kiest anders. Hij kiest heel bewust die andere weg. Van vallen in de aarde, van sterven en ontbinding, van alles kwijtraken. Waarom doet hij dat? Nou, omdat hij alleen langs die weg u en mij zou kunnen redden. Alleen langs die weg is er hoop. Voor jezelf, voor de wereld. Ik wil er twee dingen over zeggen. Allereerst, wij hebben redding nodig. Is lang niet iedereen zich bewust. Als je niet beter weet, dan zou je ook troosten met wat het leven hier te bieden heeft. Dan zou je, zeg maar, net als Jezus zich dan tevreden stellen, als je in Jezus schoenen had gestaan, tevreden stellen met al die aandacht en al die glorie. Ja, dan heb je het helemaal gemaakt. Dat is al heel wat meer dan dat wij ooit zouden bereiken. Je moment of fame. Maar gemeente, dan blijft de graankorrel van je leven misschien wel gaaf en heel en glanzend. En kijken de mensen ernaar en zeggen, nou, dat is heel wat, zeg, mooie graankorrel. Maar je blijft ten diepste alleen. De kiemkracht zal er uit verdwijnen. En een graankorrel die nooit werd gezaaid zal uiteindelijk verschrompelen. En verloren gaan. Maar dan zonder dat hij ooit vruchten heeft gegeven. Zonder dat hij ooit tot zijn doel is gekomen. Zo is het met ons ook. Als we ons tevreden stellen met het leven zoals we dat bij onze geboorte meekrijgen. Dan is het niets anders dan een langzaam verloren gaan. Zonder dat je ooit tot je doel bent gekomen. Zonder dat je leven ooit echt van betekenis kon zijn. En daarom ten tweede gaat Jezus sterven. Hij gaat vallen in de aarde. Om zo zelf vrucht te dragen. Dat is de manier waarop het gaan moet. Zo wil zijn vader het, maar zo is het ook nodig. Immers wanneer de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan kan die geen vruchten dragen. Jezus laat zich verloren gaan. Hij gaat de dood in. De dood die het gevolg is van en de straf is op onze zonde. Die gaat Jezus in en die gaat die dragen. Hij offert zich op in onze plaats. Opdat daarmee de poort naar de hemel zou opengaan voor een ieder die in hem gelooft. Die achter hem aangaat, die hem volgt. Hij gaat de weg van de graankorrel zijn leven verliezen. Opdat hij eeuwig leven zou winnen. En dat zou uitdelen. Vruchten zou dragen voor u en mij. Vergelijk het met iemand die in een diepe put is gevallen. Als je zo iemand eruit wilt takelen, dan heb je wel een touw nodig dat lang genoeg is. Als dat touw niet lang genoeg is, dan kun je nog een prachtig touw hebben, maar dan lukt dat natuurlijk niet. Dan gemeente, in die weg die Jezus gaat, daar ontdekken wij nou hoe diep wij zitten, hoe diep wij gevallen zijn, zonder dat we dat soms ook maar beseffen. Maar als we geboren worden en we niet voor de tweede keer opnieuw geboren worden, zegt Jezus, dan blijven we alleen. Dan komt ons leven niet tot zijn doel en niet tot bloei. Jezus zal gaan sterven. Maar dat is juist het begin van zijn weg naar glorie. Hij daalt af. De put in. Tot op de bodem. Want daar vindt hij u en mij. En hij neemt ons mee. Hij neemt mee om zijn vruchten te zijn. Om thuis te komen bij zijn Vader in de hemel. Maar nou is dat niet het enige wat die stervende graankorrel ons te zeggen heeft. Want in vers 25 en 26 maakt Jezus ook duidelijk dat wie hem volgt, wie hem nou inderdaad wil zien zoals die Grieken, en wie bij hem wil horen, ook die weg van de graankorrel gaat. Oftewel je leven verliest. Kijk, die Grieken die zijn gekomen om Jezus te zien. Maar nou zegt Jezus eigenlijk, als je mij wilt zien, als je mij wilt leren kennen, als je jezelf met mij wilt identificeren, zodat je van mij bent, zodat je de weg naar boven vindt, eruit, naar het licht, dan moet je ook de weg van de tarwekorrel gaan. Hij die zijn leven lief heeft, vers 25, zal het verliezen, maar wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Kijk, er is natuurlijk wel verschil. Jezus die draagt de straf op onze zonden, daar kunnen wij niets aan bijdragen. Maar toch is het sterven van die tarwekorrel ook het principe voor ons leven. Voor het leven van een christen. Jezus die zegt, volg mij. Wil je echt gelukkig worden? Wil je het echte leven vinden? Wil je ontdekken wat echt leven eigenlijk is? Nou, volg mij dan. Kom achter mij. Ga met mij op pad. Sterf met mij. Haat je leven in deze wereld zoals ik dat doe. Dien mij, vers 26. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Ik weet niet hoe dat op u overkomt als je dat leest. Je leven in deze wereld haten. Maar dat is toch wel erg radicaal en moeilijk niet. Kijk, en dan gaat het bij dat haten niet om gevoelens van haat zozeer. Er is een Bijbelse uitdrukking die wil zeggen, je moet kiezen. Er kan er maar één op de eerste plek komen. En dus moet je kiezen. Maar ja, dan wordt het niet meteen gemakkelijker. Jezus die vraagt ons om niet te gaan voor onze eigen eer. Of voor ons eigen geluk. Of voor wat we zelf aan idealen hebben. En daaraan vast te houden. Hij vraagt ons om dat te haten. Om daar vanaf te zien. Om in plaats daarvan hem te volgen. Op de weg die hij gaat. Dat is de weg naar het kruis, naar Golgotha. En hij vraagt u hem te dienen. In plaats van te heersen. Zoals hij, koning van Jood en Griek, niet gaat voor een aardse carrière, niet voor het heersen zonder gebrokenheid, maar zich in de dood geeft. Is dat niet moeilijk? Ja, dat is het ook. Het kost je leven, je oude leven, je nog niet opnieuw geboren leven. En dat betekent dat je de dingen anders gaat doen en anders gaat kiezen. Tegen je eigen gevoel, tegen je eigen gedachten soms in. Een voortdurende strijd. Het is de strijd van het geloof. Paulus schrijft het aan Timotheus. Strijd, de goede strijd van het geloof. Maar bedenk wel wat er tegenover staat. Het is misschien moeilijk. Maar het is wel de weg naar glorie. Want wie zijn leven in deze wereld haat, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Wie zijn leven hier verliest, die zal ontdekken dat je wel vruchten gaat dragen. Zoals die tarwekorrel die sterft vruchten draagt. En die vruchten die zijn samen te vatten als het eeuwige leven. Wat wij uit handen moeten geven, gemeente, ons leven. Dat het niet meer van jezelf is, maar dat het van God is, van God wordt. Dat legt God er in zijn glorie zo weer in je handen terug. Maar dan zijn leven. Het leven met hem. En wij moeten Jezus volgen op weg naar Golgotha, naar het kruis. En ermee leren instemmen. Ja, dat deed hij voor mij. Zo diep zat ik. Dat is nodig. Maar wat is de uitkomst daarvan? Dat we met hem binnengaan in zijn heerlijkheid. Dat het Pasen wordt. En ja, wij moeten dienaren worden in plaats van mensen met grote ego's. Maar wat doet de Vader met degene die Jezus dienen? Hij zal een eer, zegt vers 26. Je zal hemelse goddelijke eer ontvangen. Die niet vluchtig is, zoals de eer van mensen vluchtig is. Maar die eeuwig blijft, altijd. In navolging van Jezus sterven aan je leven in deze wereld. Om het eeuwige leven te winnen. Verlies als winst. Dat is niet gemakkelijk. Maar het is wel de weg naar Gods glorie. En de vruchten die het je geeft zijn zoveel groter en heerlijker dan dat je op jezelf zou blijven, alleen op die graanzolder. En dat je niet zou vallen in de aarde. Gemeente, dat is geloven. Dat is Jezus zien. Dan is hij ook inderdaad je koning. Koning van Jood en Griek. Van Jood en van Nederlander. Van u en jou. Ten slotte, ik moest denken aan die vreselijke foto. En u heeft hem misschien ook wel in deze dagen gezien. Die 21 in oranje geklede knielende mannen op een strand in Libië. 21 Koptische christenen, gelovigen. Met achter hen in zwart geklede beulen van ISIS, die hen even later zullen onthoofden. En als je dat ziet, dat plaatje, ja, dan weet je wel wat winst en verlies is toch. Die 21 christenen, die verliezen. Die verliezen hun leven. En die beulen winnen. ISIS wint, zo is het toch? Ja, dat zou je zeggen. Maar Jezus leert ons vanmiddag anders te kijken. De weg van de graankorrel. Op de manier zoals het verwoord werd in een traktaat, een klein evangelisatieboekje dat werd uitgebracht deze week, naar aanleiding van die vreselijke gebeurtenis door het Egyptisch Bijbelgenootschap. En in dat boekje staat een gedicht en dat eindigt zo. Wie vreest de ander? De rij in oranje, kijkend naar het geopend paradijs. Of de rij in het zwart, met kwade en gebroken geesten. Wie leefde er daar eigenlijk op dat Libische strand? Echt. Wie leeft er hier vanmiddag eigenlijk echt? Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. In onze voorbeden willen we bidden voor broeder Bijl, die van de behandelend arts een ongunstig bericht kreeg en nu een andere behandeling zal ondergaan. Laten we bidden en danken. Heer onze God, Heer Jezus, Heilige Geest, Vader in de hemel. Zo wilt u ons die weg leren van de graankorrel die u, Heer Jezus, gegaan bent. En u had de keus om te gaan voor aardse glorie en carrière en macht. Maar Heer, dan zou u alleen zijn gebleven. Dan zouden wij nooit bij u hebben kunnen horen. We danken u dat u die andere weg bent gegaan. De diepte in. Omdat wij maar zo moeilijk beseffen hoe diep we zelf gevallen zijn. Maar u kwam daar waar wij ons bevinden. U ging de dood in. U droeg de straf op onze zonde. Wij loven u. En aanbidden u eerbiedig. Dat u dat er voor ons hebt willen doen. En Heere, dan willen we u ook vragen. Leer ons om achter u aan te gaan. U op die weg te volgen. Ook zelf ons oude leven af te leggen. Dat we opstaan in een nieuw leven. Heer, als we ooit werden gedoopt, dan werden we in uw naam gedoopt. En ook in de naam van u, Heer Jezus, u die deze weg bent gegaan, dan zijn we ondergegaan. In uw dood, om op te staan in nieuw leven. En nu roept u ons op om dat evangelie te beantwoorden. Nu nodigt u ons hartelijk uit om achter u aan te gaan. Ons kruis op te nemen en uit te zien. Nog even, dan breekt het paasfeest aan. Opdat ook ons leven vruchten zal dragen. Nu, hier en eenmaal tot volle pracht mag komen in uw glorie. Dank u wel voor dat evangelie. Dank u wel, Heere. We loven en prijzen u om wie u daarin voor ons wilde worden en vandaag ook wilt zijn. En Heer, dan weet u dat wij daar vaak zo moeilijk mee hebben, dat we zo kunnen vastzitten aan deze aarde, dat we zo gemakkelijk weer in een levenspatroon vervallen, dat eigenlijk alleen maar draait om onszelf. Heer, geef ons uw geest en meer van uw geest om daarin u te volgen en al meer te leren volgen. We danken u, Heer, dat we hier vanmiddag konden zijn en dat we in alle rust deze dienst van u hebben ontvangen. Ook in een wereld waarin zoveel onrust is, Heere God. Als we naar deze wereld kijken, dan zien we hoeveel geweld en dood er is. Hoe mensen ook in de naam van hun overtuiging en hun geloof anderen ombrengen. Heere, we bidden u voor die ISIS-beulen. Of u hun kwade harten wil veranderen. En Heere, laat het bloed dat onder christenen vloeit door hun terreur zaad mogen worden voor uw kerk. Dat het vruchten mag dragen tot mensen zien dat u de enige ware God bent. En dat u, Heere Jezus, de koning bent van Jood en Heiden, van heel deze wereld. Heren, we willen u bidden voor de onrust die er is op zoveel plekken in deze wereld, waar mensen zuchten onder dreiging, onder angst, onder terreur, waar mensen op de vlucht zijn geslagen. Heren, we bidden u voor alle hulpverleners die op plekken in deze wereld, waar het vaak heel moeilijk is om daar überhaupt te zijn, proberen om mensen daar te redden, om slachtoffers te helpen. Wilt u hen middelen geven om dat te kunnen doen? Wilt u hen ook beschermen? We willen u bidden, Heere God, voor de politieke onrust die er is in Europa, in de Oekraïne, in Rusland, ook op zoveel andere plaatsen in deze wereld. We bidden u, Heere, voor de verschrikkingen in Afrika. Wilt u ook daar het geweld en de brute kracht die van mensen die zich alleen bekommeren om zichzelf, wilt u die breken? Heer Jezus, we weten dat u hebt overwonnen. En dat u ook zult overwinnen, dat uw rijk zal overwinnen en eenmaal komen zal in volle glorie en pracht. Dan zal het alleen nog maar goed zijn. Wat kunnen we ernaar verlangen als we zoveel van die akelige berichten meekrijgen deze dagen? Heer Jezus, kom spoedig terug. We mogen elkaar ook aan u opdragen. We bidden u voor de gemeente hier. Heer, we willen u bidden voor alle die zorgen hebben. We willen u bidden voor broeder Bijl, die een ongunstig bericht kreeg van zijn behandelend arts en nu een nieuwe, andere behandeling moet ondergaan. Wilt u die behandeling zegenen, Heere God? Geef dat hij samen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn en om hem heen staan, uw zegen biddend mag verwachten. Heere, dat we mogen weten dat we in uw hand zijn, dat is het voornaamste. Dan zult u ons veilig bewaren. Voor altijd, voor eeuwig. Heren, wij bidden u voor anderen die te maken hebben met ziekte of met zorg of psychische moeite. We bidden u, Heren, voor hen die in het maatschappelijk leven zorgen kennen. Wilt u zijn met degene die zorgen kennen op het gebied ook van het vinden van werk. Heren, wilt u ook daarin bij ons zijn? Wees u bij jongeren in de gemeente. Als we onze weg zoeken in het leven, Heere, laat het een weg mogen zijn waar die we gaan samen met u, Heere Jezus, achter u aan. En dat we daarin ook leren wat dat betekent. Geeft u dat ook aan ouderen, Heere God, wie het ook maar is. We bidden u, doe ons u volgen. Ga met ons mee als we zometeen hier vandaan gaan en we worden straks de wereld ingezonden en u heeft tegen uw discipelen gezegd dat ze de taak hebben om zout te zijn voor de wereld en om licht te zijn. Maak ook ons tot lichten, tot lichtverspreiders en geef dat we in de komende week ook open oren en open ogen zullen hebben en bereidwillige handen en voeten om met de daad u te dienen en ook tot een zegen te kunnen zijn voor anderen. Levend vanuit datgene wat we vandaag van u hebben ontvangen, hier in de kerk. Hoort u zo ons gebed? In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Voordat wij ons geloof belijden, zingen we uit gezang 427, de versen 1 en 3. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting uit gezang 427, het vierde vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, dat is het Rijk van de Dood. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Dat vertrouwen kunnen we in vrede heen gaan hier vandaan. Mogen we de zegen van God met ons meedragen en ook anderen tot zegen zijn. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ja.